Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag horen wij het 10e deel van deze catechese-reeks over het thema van de openbaring. Dit wordt ons gegeven door eerwaarde heer Dirk van der Linde.
Dierbaren, wij blijven nog even verwijlen bij de missionarissen die werkelijk ronduit de liefde van God voor de mensen openbaren. Misschien zijn alle missionarissen dat niet meer bewust. Sommigen zijn het gewoon geworden van midden hun vriendenkring missionaris te zijn, maar ze blijven geroepen en gezonden om Gods universele liefde bekend te maken. In Tjaad, een Afrikaans land, een arm land, een land van de Sahel, leefde een witte pater van Afrika die afkomstig is uit Oost-Vlaanderen. Naast de verkondiging, de liturgie en de diaconie bij zijn vrienden had hij een ruim hart voor alle inwoners van Ouaigoua. Hij liet met financiële hulp uit zijn geboortedorp 3 waterputten boren. En je zou zeggen, die waterputten dienen alleen voor christenen, voor gedoopten, maar uiteindelijk heeft hij die waterputten ten dienste gesteld van alle inwoners uit die 3 dorpen en een aantal procent waren moslims. Je kan zeggen, mijn waterputten zijn voor mijn christenen, maar hij zelf stelde die putten ten dienste van de hele plaatselijke bevolking, waardoor hij uiteraard graag gezien was. Zonder het misschien ronduit te beseffen, heeft die blanke, witte pater van Afrika verkondigd wat Jezus zegt in de bergrede, in Matteüs hoofdstuk 5, vers 43 tot 48. Daar horen we Jezus duidelijk spreken. Jullie hebben gehoord dat er gezegd is, ge zult uw naaste beminnen en uw vijand haten. Maar ik zeg u, bemin je vijanden en bid voor wie je vervolgen, opdat jullie kinderen mogen worden van uw Vader in de hemel, die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden, en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als gij bemint die u beminnen, wat voor recht op loon hebt gij dan? Doen de tollenaars niet hetzelfde? En als jullie alleen uw broeders groeten, wat voor buitengewoons doen jullie dan? Doen de heidenen dat ook niet. Wees dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. Daar hebben we Jezus op zijn paasbeste. Hij roept ons op om zowel onze vrienden als onze vijanden te beminnen. En mensen die geneigd zijn om de wereld te veroveren, soms met geweld, die zou je eerder kunnen op afstand houden of uit je kring duwen, maar ook zij zijn gevoelig als mens om bemind te worden. De dorstige moslims uit Tjaad hebben ook hunker om te mogen putten aan die nieuwe geboorde waterbronnen door een katholieke missionaris. Op die wijze leggen wij werkelijk getuigenis af dat Gods liefde universeel is. De uitstraling van onze missionarissen is een openbaring op zichzelf. Wat deze missionaris in Tsjaad deed, kwam 100% overeen met wat hij verkondigde. En dat zijn werkelijk de leerlingen van de verrezen Heer. Dat zijn geloofwaardige getuigen. Zij raken het hart van de mensen. Zij zijn bewogen om in deemoed te dienen, om opgetogen te zijn dat Gods daadwerkelijk concrete liefde uitgaat naar alle mensen rondom hem. Dus kunnen we eigenlijk alleen maar jubelen om de missionarissen die op en top klaroen zijn om de wereld wakker te maken voor de roep van Gods wegen. Elke missionaris schrijft mee aan de liefdesroman tussen God en de mensen. Dus ik zou vandaag zeggen, lang leven de missionarissen. Lang leven de vrouwen en de mannen die het beste van zichzelf hebben prijsgegeven, die hun thuisfront hebben achtergelaten om met alle risico's van dien naar een onbekend land te gaan en daar te getuigen van Gods liefde. Niet alleen missionarissen, maar ook dokters, verpleegsters, verpleegkundigen, verzorgenden, kuispersoneel hebben Gods menslievendheid te openbaren daar waar zij te midden van de zieken werken. Ieder van ons is een wonder. En daarom hebben ze ons een beetje bewonderd toen we nog piepklein waren. Maar naarmate dat een wonder mensenkind een paar jaren oud is, vinden ouders het dikwijls vanzelfsprekend. Maar dan, wanneer iemand 17, 18, 19, 20, 30 jaar wordt, begint men de anderen te bewonderen. En zeker iemand op wie men verliefd is. De mens is een wonder, blijft een wonder en zal altijd een uniek juweeltje blijven. Zonder woorden verwijst het pasgeboren kindje naar de tweezaamheid, naar de verbondenheid tussen moeder en vader. Het kindje wordt wel bemind en verwijst stilzwijgend naar de schepper van hemel en aarde. Omdat God van in den beginne de mens heeft geboetseerd naar zijn beeld, man en vrouw. Midden alle schepselen is de mens het allermooiste, tenminste zolang hij zich fijnmenselijk en schoonmenselijk gedraagt. Want soms riskeren mensen zo beestachtig te leven dat we bijna een nieuwe dierensoort aan het krijgen zijn. Wie gewetensvol leven, wie fijngevoelig zijn en integer handelen, openbaren Gods wezen. Zij helpen de wereld genezen van al wat kwaad en ziek is. Er zijn zoveel ongezonde relaties, zieke relaties, mensen rijden op scheve schaatsen, zegt men wel eens in de volksmond. En daardoor, door die ziekelijke relaties, worden mensen ook gespannen, overspannen, soms waanzinnig en krankzinnig. Maar Jezus is gezonden door de Vader, en die gezondenheid is omwille van onze gezondheid. Jezus is door zijn Vader gezonden om licht te brengen in het duistere. Zo delen ook dokters in deze gezondenheid om het leven te dienen. Hun roeping bestaat erin de gezondheid van de mensen te bevorderen. Zij dienen de totale mens. Een hartspecialist zal natuurlijk meer kijken naar het hart, naar de motor in ons lichaam. En de longspecialist is uiteraard toegelegd en gespecialiseerd om alles te realiseren wat nodig is om longen zo gezond mogelijk te houden. En een zenuwarts kijkt naar de zenuwen. Maar welke specialiteit men ook heeft, men zal altijd staan voor een ganse mens. Eerst de ganse mens vragen, hoe is het met u? En waarover hebt ge klachten? Maar eerst, hoe gaat het met de totale mens? Er zijn veel patiënten die maar de helft van hun kaartspel op tafel leggen bij de dokter. Wel nu, de dokter kan daar niet veel uitspoken. Alle zieken kan ik aanraden om alle kaarten op tafel te leggen. Ik vertel maar concreet hoe een leerkracht bij de huisdokter ging van ik ben moe, ik ben ziek, ik ben koortsachtig en meneer krijgt een week ziekverlof. En die week ziekenverlof wordt dan gebruikt om 's nachts tot 4 uur 's morgens naar films te kijken en na een week is meneer echt nog niet bekomen van zijn grieperigheid en ik krijg nog een week bij. En diezelfde week blijft meneer weer 's nachts naar de films kijken. En ja, als die leerkracht niet in eer en geweten zegt, ik moet rusten en ik moet de televisie en de filmwereld ook laten rusten, dan kan hij nooit op adem komen. Men moet aan de dokter zeggen hoe men leeft, hoe men een dagprogramma naar de knoppen helpt en ook zijn gezondheid overstuur helpt. De dokter kan maar helpen genezen wanneer hij van de mens alle kaarten op tafel krijgt. Dokters zijn begaan met het lot van de ganse mens. In Amsterdam is de kardinaal Eyck een dokter van vorming. En jaren geleden schreef hij, ik denk in het jaar 495 is dat boek uitgekomen, met als titel Handvest voor gezondheidszorg in christelijke middens. Hij nodigt de verpleegsters, de dokters en alle personeelsleden uit om het leven te dienen. Jezus' woord is klaar en openbaar en waar. Het minste dat jullie verrichten voor een van de minsten van de mijnen is aan mij gedaan. Hoe concreet is Jezus? Al wie meewerken aan de gezondheid van de zieken en de bejaarden, kunnen Gods menslievendheid openbaren. Heel concreet denk ik aan de poetsers, de poetsdienst, die dus 's morgens met een flipper de kamer komt mooi opruimen, de vloer, een beetje afstoffen. Wat die mensen betekenen voor zieken is onbeschrijfbaar. Hun hartelijke groet, een opbeurende glimlach, een luisterend oor als de zieke een beetje begint te vertellen, want je kan tegelijkertijd wel afstoffen en wat dweilen of flipperen terwijl dat de zieke vertelt. De aandachtige aanwezigheid doet deugd aan het hart van de zieke. In het onderhoud van de kamer zit een zegen voor de bewoner. Het minste dat men doet voor een zieke raakt ook het hart van Jezus. Zij die de poetsdienst behartigen, zijn vaak meer hartverwarmend dan een dokter die met de hoofdverpleegster langskomt, 2 vragen stelt, 3 vragen, goeiendag zegt en weer buiten is. Dat is, ja, op 1, 2, 3 ervan af zijn. Zieken zijn gevoelig om begrepen te worden en bemind te worden. En hoe concreet die liefde is die ook Jezus oproept in de barmhartige Samaritaan, vertel ik u nog kort met de ervaring van iemand die 2 dagen in een kort verblijf was. Ik noem haar Louise. Ook al heeft ze een andere naam in de realiteit. Maar Louise werd de vrijdagnamiddag opgenomen omdat ze zwaar ziek was. En de zondagavond ziet ze bij haar medicatie dat er 1 belangrijk pilletje ontbreekt. Ze vertelt dat aan de opdienende, verzorgende of verplegende. En die gaat kijken wat er op het medicatiebriefje staat. En inderdaad, een heel belangrijk medicament ontbrak. Wat heeft die mevrouw gedaan? Die welwillende verpleegster, die is na haar werk, op zondagavond, naar de apotheker van Wacht gegaan. Ze heeft het ontbrekende medicament bij die apotheker gevonden en gebracht naar Louise, met wat yoghurt erbij. Dit is zo dienstbaar zijn als de barmhartige Samaritaan. in alle stilte, waarachtig een omweg maken om liefdevol te dienen en iets te betalen in het belang van de bedgebonden zieke. Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Waar mensen elkaar lief hebben, daar is God aanwezig. Daar openbaart God zich zoals Hij is. Dierbaren, het is onze roeping om Gods liefde te verkondigen aan alle mensen van goede wil, aan alle mensen die we ontmoeten en ontvangen. Gods liefde openbaren is een mooie roeping. En wanneer kan dat? Wanneer wij willen wat God wil. Als wij hetzelfde willen als wat God wil, dan zijn wij boordevol goede wil. En daar kan God mee werken. God zelf heeft ons altijd het eerst lief gehad. Nog voor wij bestonden, heeft God aan ons gedacht. Hij heeft ons zo lief gehad dat wij begonnen te bestaan. En hij heeft ons zo lief, dat hij zelf niet kan zeggen wanneer hij voor het eerst aan ons heeft gedacht. Maar hij heeft ons ook zo lief, dat wij eeuwig zullen zijn. Gods liefde is tot ons gekomen en doorgedrongen doorheen gemeenschappen van onderlinge liefde. Waar mensen elkaar oprecht lief hebben, daar proeven wij Gods heerlijke liefde. Zieken en bejaarden en ook kinderen en kleutertjes, alle mensen hebben nood aan de ware, warme, trouwe, deugddoende liefde van God. Er zijn geen bijvoeglijke naamwoorden genoeg om de liefde van God te beschrijven. En dat de naastenliefde samengaat met de liefde voor God, heeft onze paus Emeritus Benedictus XVI mooi beschreven in zijn encycliek Deus Caritas Est. Wie ooit tijd heeft en zich wilt verdiepen in een paar uren tijd, kan in die mooie encycliek onmiddellijk verstaan wat de echte, ware, caritatieve liefde is. Ik citeer u uit dat bundeltje Deus Caritas Est. Rijpe liefde mobiliseert alle vermogens van de mens en schakelt, om zo te zeggen, de hele mens in. De ontmoeting met de zichtbare manifestaties van Gods liefde kan in ons het gevoel van vreugde opwekken dat voortkomt uit de ervaring van het geliefd zijn. Maar deze ontmoeting doet ook een beroep op onze wil en ons verstand. De erkenning van de levende God is de weg naar de liefde. En het ja van onze wil, gesproken tegen zijn wil, verenigt verstand, wil en gevoel in de alomvattende daad van liefde. Dit is natuurlijk een proces dat steeds blijft voortduren. Liefde is nooit klaar, nooit voltooid. Ze verandert in de loop van het leven, rijpt en blijft daardoor juist trouw aan zichzelf. Een Latijnse spreuk zegt het heel mooi: idem velle, atque idem nolle. Vertaald betekent dat hetzelfde willen en hetzelfde verwerpen. Dat is wat men in de oudheid als de ware inhoud van de liefde beschouwde. Het op elkaar gaan lijken, dat tot gemeenschap in willen en denken leidt. De liefdesgeschiedenis van God en mens bestaat erin dat dit gemeenschappelijk willen groeit in het gemeenschappelijk denken en voelen, en zo ons willen en de wil van God steeds meer samenvallen. Dan is de wil van God geen vreemde wil meer voor mij, die mij door geboden van buitenaf wordt opgelegd, maar mijn eigen wil op grond van het besef dat God inderdaad dichter bij mij is dan ik bij mijzelf kan zijn. En dan groeit de overgave aan God. Dan wordt God ons diepste geluk. Tot hier dit citaat uit de encycliek van paus Benedictus XVI. Wij zijn geroepen om te beminnen en om te jubelen van vreugde, want onze God is een levende God, een liefhebbende God, een gebeurende God, een geschiedende God, een dynamische God, een plaatsgrijpende God, een aangrijpende God en een ingrijpende God. We kunnen toch niet zeggen dat God vervelend zal zijn. Hij is boordevol liefde en die liefde is een gebeuren. Vandaar dat de schepping met de schepper zo een boeiend gebeuren blijft. Wij kunnen niet genoeg jubelen en danken om de liefde die God voor elk van ons heeft en voor de ganse mensheid. Daarom kunnen we altijd jubelen. Mijn God, zijt gij, u wil ik danken, zolang gij bestaat.
Thank you.
En aldus beëindigen wij deze catechese, een tiende, over de openbaring. Valt dus veel over te vertellen en het is zeker de moeite om er uitgebreid te blijven bij stilstaan en te mediteren. We doen dat samen met eerwaarde heer Dirk van der Linde, zoals we ook vandaag konden doen. Volgende keer het 11e deel, voorlaatste catechese over de openbaring. We hopen dat u er ook opnieuw naar luistert. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.